Amen. We hebben het over legacy. En eigenlijk de vraag is, wat wil je nalaten op aarde? En welke keuzes moet je nu maken om in de toekomst een verschil te maken? Zie, jouw morgen, hoe jouw morgen eruit ziet, wordt bepaald door de keuzes die je maakt vandaag. Wat jij vandaag zaait, is wat je morgen oogst. Als je niet blij bent vandaag met waar je nu bent, kijk dan naar waar je gisteren gezaaid hebt. En dat is geen klap over je hoofd, dat is simpelweg een wakker worden. Omdat we kunnen niks meer doen aan gisteren. Maar we kunnen een hele hoop doen aan vandaag. En ik geloof dat je daarom hier zit op een zaterdagavond. Omdat je honger hebt en verlangen hebt om een verschil te maken hier in deze wereld. Wie zou zeggen van ja, als ik aan het einde van mijn wedloop ben, dan wil ik een verschil gemaakt hebben. Ik wil niet zomaar hier op aarde zijn voor gewoon een stoel warm te houden in de kerk. En gewoon van, oké, dat was Jantje, hij heeft geleefd, het was leuk. Nee, hoe het voor mij zit, ik wil een verschil maken hier in deze wereld. Ik wil dat de wereld weet en dat mijn generatie weet dat Jezus leeft en de getuige die ik daarin ben. Dus in 1 Korinthe 2 vers 9, we gaan een paar versen lezen en dan duiken we erin. Ik geloof dat God mooie dingen gaat doen vanavond. 1 Korinthe 2 vers 9 en 10. Er staat, maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God voorbereid heeft, zeg voor mij. Sommigen waren net iets te laat daarin. Ik ga het nog een keer lezen. Het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God voorbereid heeft voor... voor wie hem lief hebben. En aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dan Jesaja 8 vers 18. Jesaja hoofdstuk 8 vers 18. Toen ik deze tekst ontdekte, veranderde er iets in mijn hart. De Bijbel, het woord, het is het levende zaad van God. Jezus zei, mijn woorden zijn geest en zijn leven. Wanneer het woord in ons hart geplant wordt, doet het iets. Het brengt leven voort. Het brengt vrucht voort. Vanavond, terwijl je hier zit in de stoelen, ben je niet passief. Je bent hier actief. Waarom? Je bent de akker waarop Gods woord gezaaid wordt. En het gaat iets produceren. Ik dacht dat ik amen zou horen. Waar zijn mijn rivermensen? Kom op. De halleluja hoek. Nee, het gaat iets produceren. En ik geloof echt, hè, dat terwijl we zitten onder het woord... in de zalving van de Heilige Geest. En hij is hier nu, op dit moment. We hoeven niet te wachten tot de prediker zegt... ieder hoofd gebogen, elk oog gesloten. Tot we alle tissues uitdelen en... weet je, snot, zweet en tranen gaat vliegen. Daar hoeven we niet op te wachten. Nu, op dit moment, in je stoel... God weet tot je te spreken. God weet je te bereiken. En elk persoon hier... God kan tot je spreken over misschien heel iets anders... Want hij weet precies waar je bent. Hij weet precies waar je naartoe gaat. En hij weet precies wat je nodig hebt om je daar te krijgen. Dus als jouw hart open is en jouw oren open zijn, de oren van je geest. En je hart open is om van hem te ontvangen dat wat hij heeft voor jou. Zeg, hij heeft iets voor mij vandaag. Ik ontvang vandaag. Zie je, in kerk moeten we in ontvangmodus komen. Waarin we niet in toeschouwmodus zitten. Om te kijken hoe iemand anders de roep van God vervult. Nee, we zijn hier om toegerust te worden. Om alles te ontvangen wat we nodig hebben. Om daar buiten te gaan, ons zendingsveld in te gaan. Om daar te doen wat God ons geroepen heeft te doen. Ik geloof in deze nieuwe beweging van God die nu plaatsvindt. De beweging van de Heilige Geest waar we eeuwen op hebben gewacht. Dat dit een beweging is, niet van één of twee. Maar een beweging van iedere gelovige. Iedereen, jong, oud, dik, dun, knap, nog knapper. Iedereen mag gebruikt worden door God. Jezus zei, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Op alle vlees, op iedereen. Ieder die hongert en ieder die dorst mag komen en mag ontvangen. Dat wat hij heeft. De enige kwalificatie om door God gebruikt te worden is, kom. Kom. Kom, alle die dorst hebben. Kom tot de wateren en drink. Jezus zei, indien iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En uit zijn binnenste zullen rivieren van levend water stromen. Je bent een wandelende rivier. Je bent een wandelende opwekking. Je bent een wandelende beweging van de Heilige Geest. Je bent een wandelend wonder dat plaatsvindt. Wat zegt Jesaja 8 vers 18? Ik heb het nog niet eens gelezen. Ik ken hem al, maar jij misschien nog niet. Er staat, zie ik en de kinderen. Dat spreekt over Jezus. Jezus en de kinderen die God hem gegeven heeft. Zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot wat? Dienen tot tekenen en wonderen in Nederland. Er staat Israël, maar dat gaat net zo goed voor Nederland. Zeg, ik ben een levend teken en een wonder. Mijn leven hoort een getuigenis te zijn van de levenskracht van God. Halleluja. Zie, we kunnen een hele hoop grote dingen doen en een hele hoop dingen doen in het leven. Maar uiteindelijk wil God niet dat we een natuurlijk leven hebben, maar een bovennatuurlijk leven. Dat onze levens, we zijn een bovennatuurlijke gemeente. Er is niks normaals aan ons. Sommige mensen zeggen, Ben, doe even normaal. Weet je, als je mij nog nooit hebt horen spreken, ja, je bent natuurlijk pas Arno gewend, dus wat dat betreft hoef ik niet eens uit te leggen. Maar we worden een beetje excited over de dingen van God. Ik praat met consumptie. Maar Jezus spuugde ook op mensen en mensen werden genezen, dus wie weet. Ik zal hier proberen te blijven, maar misschien, je weet niet wat er gaat gebeuren. Zeg, doe normaal, dat is gek genoeg. Wat is normaal? Als je terug gaat naar Handeling hoofdstuk 2. Normaal was, deze mensen zijn dronken van zoete wijn. En we denken dat ze loco in de cabeza zijn. Maar ze zijn vol van de Heilige Geest. Amen. Ze zeiden, wat is dit? Dit is dat. Wat was gesproken door de profeet Joël, dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Halleluja. En Jezus zei, gij zult getuigen zijn van mij. Getuigen, niet alleen maar van, we gaan op zaterdag de straat en we gaan mensen over Jezus vertellen. Dat is onderdeel ervan. Maar niet alleen getuigen doen, getuigen zijn. Een getuige op mijn werk. Van getuigen in de zegen. Getuigen van de goedheid en de gunst van God op mijn leven. Dat mensen naar me kijken en zeggen, hé, je bent een levend wonderteken. Psalm 126 zegt het. Hij zegt, nadat de Heere de gevangenen van Sion vrijgezet heeft, waren wij als hen die droomden. Kijk naar je buren en vraag hem aan, ben ik aan het dromen? Am I dreaming? Zeg, knijp me. In mijn arm, nergens anders. Maar er staat, wij waren als hen die droomden. En toen zei men onder de natie. Psalm 126, vers 1, 2 en 3. Toen zei men onder de natie, toen zei men in Nederland. De Heer heeft grote dingen voor hen gedaan. Als God klaar is met jou en met mij, gaat Nederland het uitroepen van God heeft grote dingen voor hun gedaan. Nu zeggen ze nog, oh, er is geen God. Nu zeggen ze nog, oh, God is een kruk voor zwakke mensen. Nu zeggen ze, oh, de kerk loopt leeg en God is dood. Maar als wij klaar zijn, als God klaar is met ons, wat hij wil doen in ons en door ons heen, dan zal een natie zeggen, God heeft grote dingen voor hun gedaan. Amen. En ik wil daar onderdeel van zijn. Ik wil geen toeschouwer zijn van hoe God iemand anders gebruikt. I want to be right smack dab in the middle of the move of God. Halleluja. Ik wil er middenin zijn. De enige die niet comfortabel is in de tegenwoordigheid van God is de duivel. En er is niks mis met ons dat een beetje meer van de Heilige Geest niet kan fixen. Halleluja. Ik ben hier alleen vanavond, morgen ben ik weer weg. Een wonderteken. Doe me normaal, nee. Er is een nieuwe normaal. Ik geloof dat jij en ik, we zijn een nieuwe standaard. Van het leven van God. En de gunst van God. En de zegen van God. Dat overal waar we gaan, Gods goede hand op ons rust. Zoals Nehemia zei. Nehemia zei het, de goede hand van God rust op mij. En daarom heeft de koning me gunst gegeven. Halleluja. Waar wil God jou krijgen voordat je je laatste adem uitblaast? Voor wie wil hij jou zetten? De Bijbel zegt het, jouw gaven maakt ruimte voor jou en brengt jou voor grote mannen. Grote mensen. Sommigen van ons gaan misschien voor de koning staan. En getuigen van Jezus Christus. Waarom niet? Waarom niet? Als iemand grote dingen gaat doen op deze wereld. Waarom de kerk niet? Waarom het lichaam niet? Waarom moeten we kijken hoe Steve Jobs het allemaal uitvindt? En zeggen van, oh, die man was een genie. We hebben de Heilige Geest. We hebben de kracht van God. We hebben de wijsheid uit het woord. Grotere wijsheid dan mijn ouderen, zei David. De geest van wijsheid in ons binnenste. We zijn geroepen om niet natuurlijk te zijn, maar bovennatuurlijk. Halleluja. Met kop en schouders bovenuit te steken, zoals Daniel. Daniel werd 10 keer beter dan de rest bevonden. Dat is wie we bestemd zijn om te zijn. Hier in deze wereld. Dat mensen naar ons kijken en zeggen, er is iets met jou. Er is iets anders aan jou. Je vreugde, je vrede, je liefde. De gunst op je leven. De zegen in je familie, in je gezin. Wat is het toch? Het is Jezus. Het is Jezus. We zijn getuigen, amen. Vandaag als we het hebben over legacy. Van wat gaan we nalaten hier op aarde? Wat gaan we achterlaten? Dat als wij ons laatste adem uitblazen. Wat is dan onze legacy? Wat hebben we nagelaten? Waar hebben we dan voor geleefd? Iemand zei, je hele leven bestaat uit een streepje. Als je op je grafsteen kijkt, als iemand op je grafsteen kijkt, dan staat er een geboortejaar. In mijn geval 1985. Ben je zo oud? Ja, ben zo oud. En dan een streepje en dan je eindjaar. 2085. Weet ik van wat. Oké? Okay? Je hele leven is dat streepje. Wat is de waarde van jouw streepje straks? Wat zullen mensen zeggen over dat ene kleine streepje? Dat jouw hele bestaan opsomt, om het zo maar te zeggen. Wat heb je gedaan tussen beginpunt en eindpunt? Wat is je legacy? Wat laten we zo achter? Ik wil over 3 dingen kort delen. Als ik zeg kort, dan weet je wat ik bedoel. Maar ik wil over 3 dingen delen die we nodig hebben onderweg naar het achterlaten van een legacy. Ik geloof dat God ons allemaal een leven wil geven dat impact maakt op deze generatie. Dat niemand zomaar hier op aarde is. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bestemd heeft, voorbereid heeft voor een ieder van ons. 3 dingen. Nummer 1, a legacy of faith. Faith. Zeg faith. Zeg tegen je buurman, you gotta have faith. In Genesis 13, vers 14 tot en met 15... En dan ook vers 17. Genesis 13, vers 14 tot en met 15. Zie je, voordat we een legacy achter kunnen laten, moeten we eerst weten, waar wil God me naartoe sturen? We gaan het hebben over 3 dingen vandaag. Waarheen, met wie en voor wat? Waarheen, met wie, voor wat? Daar hebben we 3 dingen voor nodig. Faith, family en fruit. Daar gaan we het over hebben. Maar hier in Genesis, hoofdstuk 13... God had tot Abraham gesproken. Hij zei, Abraham, ik ga jou maken tot vader van vele volkeren. Ik ga je zo talrijk maken. Je gaat een land in bezit nemen. Ik heb een beloofd land voor je. Jouw nageslacht gaat het in bezit nemen. Jij zult tot zegen zijn. En alle naties van de aarde zullen gezegend worden door jou. Dat was zijn droom. Dat was zijn bestemming. Dat was de dingen die hij voorbereid had voor Abraham. Wat geen oog had gezien, wat geen oor had gehoord. Maar God had het al voorbereid. God had een plan voor zijn leven. En heb ook een plan voor jou in mijn leven. Het is aan ons, en vaak in diensten zoals deze, dat wanneer we ons oor neigen en ons hart neigen naar zijn hart en naar zijn stem, dat we dan beginnen te horen, wat zijn die dingen die hij voorbereidt voor ons? Waarom ben ik hier op aarde? Wat is het doel van mijn leven? Wat moet ik nou? Moet ik gewoon huisje, boompje, beestje, carrière, of is er meer? Er is meer. Er is wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Dat dingen klaar liggen in de hemel voor jou en jij moet ze grijpen. Jij mag ze grijpen in de tegenwoordigheid van God. En vaak in diensten zoals deze worden die dingen geboren. Maar Abraham ging in gehoorzaamheid, ging hij uitstappen in dat wat God tegen hem zei. Maar toen kwam hij op een punt waarin hij het gewoon niet meer kon zien. En misschien sommigen van ons, we zijn begonnen aan de reis. Want legacy is niet noodzakelijk een bestemming, maar het is meer een reis, een proces waar we doorheen gaan. Waarin God ons vormt om uiteindelijk die persoon te zijn die legacy achterlaat. Maar ergens onderweg was Abraham kwijtgeraakt van waar doe ik dit nou voor? Waar ga ik nou eigenlijk heen? En hier in Genesis 13 zei de Heere tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had. Dat is ook heel belangrijk met wie je optrekt. Maar hij zegt tegen Abraham, sla toch uw ogen op en kijk. Zeg kijk. Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Vers 17, nu dan, sta op en ga. Ga het land door in zijn lengte en zijn breedte, want ik zal het u geven. Zie, God had een plan voor Abraham, een bestemming voor Abraham, een beloofd land voor Abraham, maar hij kon het niet zien. Legacy en jouw bestemming en leiderschap, het is iets dat je moet zien voordat je het kan zien. Snap je wat ik bedoel? Je moet het hier kunnen zien voordat je het hier kan zien. Als je het hier niet ziet, voordat je het hier ziet, zul je het nooit hier zien. Je moet het eerst hier zien. Je moet het grijpen met de ogen van je hart. Paulus bidt voor de kerk in Efeze. Hij zegt, ik bid dat God u verlichte ogen van uw verstand geeft. Opdat u mag kennen. Niet kennen, kennen. Kennen. Weet je dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet waarom je hier op aarde bent? Waarom heeft God je hier geplaatst? God in al zijn wijsheid heeft gekozen om jou hier en nu te laten leven. Waarom dan? Had je ook in 1354 kunnen plaatsen? Dan had je misschien zo'n naam gehad als de straat hier zo. Baron van Schiffenoijelen nog iets. Langs de naam van welke straat dan ook in Nederland. Maar God heb je nu hier geplaatst. Amen. Curamanta sivra nosto. Zoiets. Heeft God een fout gemaakt door je hier nu neer te zetten? Nee, tuurlijk niet. God maakt geen fouten. Hij heeft je hier nu geplaatst omdat hij een plan heeft hier, nu, voor jou, op dit moment. In de omgeving waar je in zit. Met de talenten, de gaven die hij in je plaatst. Met je karakter, je persoonlijkheid, al die dingen meer. Al die dingen waarvan jij denkt, van wat is er mis met mij? God zegt, er is niks mis met jou. Ik heb een plan daarmee. Maar geloof ziet het, voordat het kan zien. Je moet het kunnen zien. Zie, je zult nooit die dingen doen en inwandelen van wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen menshart is opgekomen. Wonder, teken, zul je nooit inwandelen zonder geloof. Zonder boven natuurlijk geloof. Ik weet nog, 2012 sprak God om mijn hart over het planten van een kerk, een pionieren van een kerk in Amsterdam. Ten eerste, ik wilde nooit pastor zijn. Probleem. Ten tweede, ik vond het wel prima in Florida. Natuurlijk gesproken. Maar wanneer God iets zegt, wordt er iets geboren in je hart. En ik moest het kunnen zien hier, voordat ik het kon zien daar zo. Maar daarnaast moest er nog iets anders plaatsvinden. Geloof hoort het niet alleen, maar geloof gaat. Geloof stapt uit. En ik geloof dat er misschien mensen zijn vanavond hier, die mijn stem kunnen horen, die God heeft grote dromen in je hart geplaatst. Maar je zegt van ja, maar. Of je leeft in het land van ooit. Ooit ga ik dat doen. Ooit ga ik God dienen. Ooit ga ik uitstappen. Het land van ooit is het land van nooit. Je gaat het nooit doen. Geloof is nu. Geloof zegt nu. Ga ik gehoorzamen. Nu ga ik uitstappen op het water. Nu ga ik doen wat God tegen me zegt. Nu ga ik die eerste stappen zetten. Misschien is Bijbelschool een eerste stap. Ik denk niet dat het toeval is dat we vanavond die aankondiging maken voor Bijbelschool. Want misschien worden de dingen geboren hier vanavond waar je direct een stap in moet zetten. Maar God zei tegen Abraham, kijk dan naar het land dat ik je geven wil. Kijk naar de beloftes die ik heb voor je. Zie dan het grote plan dat ik heb voor je leven. Zie de droom die ik heb voor jou. Jammer, 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 jammer. Je kunt nooit in die legacy leven als je zo leeft. Hij zegt, sla je oog op. Zie dat grote land van mogelijkheden dat voor je ligt. Zie de oogst. Zie de nood, zie de mogelijkheden, zie wat wel kan, in plaats van wat niet kan. Jezus zei het, met geloof zijn sommige dingen mogelijk. Met geloof zijn sommige dingen mogelijk als je alle juiste kwalificaties hebt. Nee, hij zei, met geloof zijn alle dingen mogelijk, simpelweg voor iemand die gelooft. En God gebruikt niet perfecte mensen, God gebruikt beschikbare mensen. Mensen die simpelweg zeggen, Heer, ik zie het en ik ga erin. Maar hoe dan? Weet ik niet. Zoekt God wel uit. Ik ga gewoon. We zijn te intellectueel, we willen alles weten. Nee, volg die droom. Stap erin uit. Ga wandelen in die bestemming die God heeft voor je. Abraham moest het kunnen zien voordat hij erin kon wandelen. Wat zie jij vandaag? Hij zegt, kijk van de plaats waar u bent. Waar je vandaag bent. En dat lijkt er misschien een miljoen kilometer verderop waar je naartoe moet. Maar kun je het zien? Dat is de eerste stap. Als je het niet kan zien, dan zul je er nooit in wandelen. Sla je ogen op, de ogen van geloof. Heer, waar wilt u me naartoe brengen? Heer, wat is uw plan voor mij? Heer, als er geen enkele limitatie zou zijn. Als geld geen probleem zou zijn. Als afstand geen probleem zou zijn. Wat zou het zijn dat u heeft voor mij? Wat wilt u dat ik doe op deze wereld? Zonder beperkingen. Take the limits off. Durf te dromen. Ik ken iemand die heeft daar een best aardig boek over geschreven, volgens mij. Ja, I haven't read it. I just got one. Ik zat een aantal jaar geleden zat ik tegenover een ouder stel. En die waren net bij pensioen gegaan. Ze hadden een bedrijf opgebouwd. En het was leuk en aardig. En ze waren blij met hoe het bedrijf was gegaan. Maar ze droegen dat bedrijf over aan hun zoon. En wij kwamen daar omdat zij eigenlijk zoiets hadden van, en nu? Weet je wel, sommige mensen leven hun hele leven gefocust op dat wat direct voor hun ligt. En eigenlijk vragen, zonder ooit na te denken over, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En zij nu 60, 65 jaar oud, ik weet het niet. Maar we zaten aan tafel daar. En wij vroegen hun, waar droom je nog van? Waar droom je nog over? En op het moment dat we die vraag stelden, begon de vrouw te huilen. Daar aan tafel, tranen begonnen over haar wangen te biggelen. En we lieten haar even, en toen na een poosje vroegen we haar, wat is er, waarom huilt u? En ze zei, toen wij 40 jaar geleden trouwden, mijn man en ik, hadden we allemaal grote dromen. We gingen weeshuizen starten, en we gingen God dienen, en we gingen dit doen en dat doen. Maar voordat we wisten, waren we zwanger, en ja, moet je toch een huis hebben. En de kost verdienen, hypotheek betalen. En eigenlijk 40 jaar is voorbij gaan. Zo snel, zei ze. En nu kijken we op en weet je, van al die dromen is eigenlijk niks gekomen. En we hebben een goed leven gehad, we zijn dankbaar. Al die dingen zijn goed. Maar we weten dat God meer had. Er moet toch meer zijn dan alleen overleven en de rekeningen betalen. Zie, als je niet oppast, kom je in de valstrik van de vijand terecht. Waarin je gewoon geboren wordt, naar school gaat, diploma behaalt, carrière instapt, 40 jaar werkt voor iemand anders, met pensioen gaat, misschien een paar vakanties tussendoor, en that's it. Dat je hele leven al voorgepland is voor jou, zonder dat je ook maar iets mee te maken hebt. Ik weet het niet, maar zo, weet je, sinds ik Jezus heb leren kennen, zo kan ik niet meer leven. Wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Dat is geen vrijheid. God heeft vrijheid voor je, ware vrijheid. Maar dan moet je wel anders denken. Dan moet je kunnen zien waar hij naartoe wil. Wat is dat land dat voor je ligt? En ik heb toen een besluit gemaakt, ik wil niet zo zijn. Dat besluit had ik al gemaakt, maar dat werd extra bevestigd in mij. Weet je? En het mooie daaraan is, het maakt niet uit waar je nu bent, welke leeftijd, wat dan ook. Het is nooit te laat om 100% all-in te gaan met het plan van God. Het is nooit te laat. Resultaten uit het verleden met God bieden geen garantie voor de toekomst. You just go all-in nu. Vandaag is de dag van verlossing. Dit is de tijd van Gods welbehagen. Nu is geloof. Stap er nu in. Zonder uitstel. Kun je het zien? Dat is de vraag. Dat is de eerste stap. Kun je het zien? Ik hoorde het verhaal van een baby arend. Die werd geboren in een kippenhok. En deze baby arend, die groeide op in dat kippenhok. En die dacht van, op een gegeven moment dacht hij van, er moet toch meer zijn dan dit. Dus ik heb van die flapdingen aan mijn armen, aan mijn zijkant. Ik heb geen arm. Van die flapdingen aan mijn zijkant. En daar moet ik toch wat mee. Er moet toch meer zijn dan dit kippenhokje waar ik mijn hele leven al in zit. Maar dan ging hij met die andere jonge kippertjes in gesprek. En die jonge kippertjes zei van, nou, doe normaal man. Niemand van ons heeft ooit gevlogen. Mijn opa heeft nooit gevlogen. Mijn vader heeft nooit gevlogen. Ik zal nooit vliegen. Niemand die ik ken heeft ooit dit kippenhok verlaten. Dus wie denk jij wel niet dat je bent, dat jij het hebt over vliegen? Ooit die dingen gehoord? Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Lekker maaiveld. Iedereen gelijke hoogte. Steek er vooral niet bovenuit. Maar dit arendje, dat wist. Nee, ik ben anders. Er is iets anders aan mij. Ik ben bestemd om te vliegen. Zij die de heren verwachten zullen opstijgen op arends vleugels. Verwachten. Je moet het kunnen zien om het te verwachten. Dus dit baby arend, op een gegeven moment dacht hij van, vergeet wat die kippen zeggen, ik ga vliegen. Dus op een dag gaat hij, zo hard als hij kan, begint hij te flappen met die vleugeltjes die hij heeft. En hij komt een halve meter van de grond af en maakt een poosh, crash noodlanding in de schuur. En al die andere kippen lachen hem uit, zeggen van, ah, we zeiden toch, werd niks met je. Wie denk je wel niet dat je bent, je gaat toch niet, weet je. Toen ging die baby arend ging naar een jong leadersdag. En hij begon te horen allemaal workshops over mensen die al vlogen. En hij begon, wauw, het ziet er wel heel cool uit om te vliegen. Maar toen ging hij weg bij de Young Leaders Dag. En toen sprak hij, broeder Kip. Na de dienst op zondag. En broeder Kip zei, nee, dat is een mooi verhaal. Maar daar ben je al te oud voor, weet je. Je hebt het al gemist. En weet je, dat is voor speciale mensen. En je hebt de juiste diploma's niet. Je komt niet uit de juiste familie. Je hebt niet de juiste kwalificaties. Je hebt het geld er niet voor. Jij kan dat niet. Dit is een beetje een gevaarlijke plek om te prediken, want als prediker denk je dat je goed kan prediken als je hier komt. En dan kom je ergens anders en dan zit iedereen zo. Maar goed, het babyarendje werd weer ontmoedigd, maar toen kwam hij weer terug in zijn kiphok en dacht hij, man, er moet toch meer zijn. Begon weer te proberen. Flap, 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 flap. Hij kwam iets hoger, maar weer maakte hij een noodlanding en daar stonden ze al klaar, hoor. Broeder Kip, zuster Kip, baby chick. Ze stonden er allemaal, de hele familie Kippenkop. De hele familie Kippenkop stond klaar om hem te ontmoedigen. Weer een paar weken lang liep hij ontmoedigd rond, dacht hij van, nou, toch maar niet. Misschien had ik het toch bij het verkeerde einde. Misschien zit het er toch niet in voor mij. Misschien is het voor iemand anders. Maar iets in hem zei, nee. Zijn DNA was anders. Er zat iets binnenin hem dat zei van, ik ben niet zoals de rest. Ik ben niet zoals mijn collega's. Ik ben niet zoals mijn buren. Ik ben niet zoals mijn vrienden op school. Ik ben niet zoals zij. Ik heb het DNA van God in mij. En dat stond op in hem. Geloof rees op in zijn binnenste. En hij zei, ik ga het gewoon weer proberen. En ook al val ik dood neer, ik ga proberen totdat ik vlieg. En hij begon te flappen met zijn vleugels. En die dag precies, de wind stond precies goed. En hij begon te rennen en te flappen uit alle macht. En terwijl hij rende en flapte, de wind waaide onder zijn vleugeltjes. En hij steeg uit boven dat kippenhok en hij vloog. En hij keek neer en al die kippertjes en familie Kippenkop keek naar boven. En zei, hij vliegt, kom naar beneden, het is gevaarlijk daarboven. Maar hij schreeuwde het uit, I was made for this. Hier ben ik voor gemaakt. Ik wandel in mijn bestemming. Ik wist het al die tijd dat ik gemaakt was voor grotere dingen dan dat kippenhok. Zie, maar in de kerk. Kerk kan soms ook een kippenhok zijn. Waarin we niet uitstijgen boven het gaas van religie. Of boven het gaas van de wereldse maanstaven of van onze familie. Dat ons opgelegd wordt dat zegt van tot hier en niet verder. Maar met Jezus. Jezus is de limit breaker, de chain breaker, de gevangenisdeur opener. Degene die vrijzet en waarlijk vrijzet. Degene die je lanceert in je bestemming. En dan zegt hij, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Die wind van God die waait onder jouw vleugels. Zie, op natuurlijke kracht zou je het misschien niet redden. Maar je hebt de God factor op je leven. Halleluja. Dat het niet normaal is wat er gebeurt door jou, want de wind van God waait onder jou. Je hebt de wind in je zeilen, je hebt de gunst van God achter je aan. His goodness is coming after me. Voorzeker goedheid en genade zullen mij volgen sommige dagen. Als het goed gaat. Ja, soms heb je ups en soms heb je downs. Maar ja. Soms win je, soms verlies. Nee, met God win je altijd. Halleluja. Het is normaal om uitgedaagd te worden. Deze arend werd ook uitgedaagd. Het is normaal om uitdagingen te hebben, maar het is niet normaal om te verliezen. Het is onbijbels om te verliezen. Je bent geen loser, je staat aan de winnende kant. Halleluja. Jezus Christus heeft de strijd gewonnen. En als wij simpel staan in geloof, strijd de goede strijd van het geloof. Dat als jij simpelweg durft te geloven, ja, met God zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Alles waar hij mij toe roept, heeft hij mij toe toegerust. Alles wat hij spreekt, zal zeker gebeuren. Geen goed woord dat hij over mijn leven gesproken heeft, zal tot de grond vallen. Alles wat hij zegt, produceert dat waartoe het bestemd is. Dus als God het gezegd heeft, zal het zeker gebeuren. En mijn leven zal ervan getuigen. Halleluja. Kom op, geef God de grootste eer. Halleluja. Halleluja. Destined to fly. Maar je hebt faith nodig. Geloof nodig om te vliegen. Want heel veel mensen en heel veel situaties en heel veel omstandigheden zullen tegen ons zeggen nee. Daarom moet je zo'n grote ja in je binnenste hebben. Laat Gods ja in jou groter dan zijn dan de nee daarbuiten. Ik weet nog dat wij, toen wij net de kerk startten in Amsterdam, waren we ongeveer 6 maanden bezig. En, weet je, we moesten vanaf de grond af beginnen met niks. 0 budget, 0 team, 0 niks. Alleen God. En dat is genoeg. Halleluja. Mensen vragen mij, hoe start je een kerk? Ik en mijn vrouw en een stapel flyers. Maar goed, na 6 maanden, mijn vrouw die had een verblijfsvergunning nodig. Om hier te kunnen blijven. En weet je, om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland moet je in mijn geval dan als man, weet je, moest ik kunnen aantonen dat ik voor haar kon voorzien, financieel gezien. En weet je, God voorzag voor ons, maar volgens de overheidsstandaarden was dat niet een vast, duurzaam inkomen, zoals vereist is om aan te kunnen tonen dat je duurzaam voor je vrouw en je kinderen kan zorgen. Dus na 6 maanden bouwen van de gemeente, waren gewoon in Gods roeping bezig, 100% zeker wetende dat wij in onze bestemming aan het wandelen zijn, dat we legacy aan het bouwen zijn, kreeg ik een fanmail van de overheid. Een mooie brief van de IND. Ik dacht, oh wauw, ze schrijven mijn persoonlijke brief, geweldig. Dus ik deed hem open, er stond op, je hebt 2 weken om het land te verlaten. Doei, God zegen. Ze zei geen God zegen, maar dat las ik erbij. 2 weken om het land te verlaten. Ik ben geroepen tot dit land. Hoe kan ik dit land verlaten? We zijn een kerk aan het bouwen hier. We zijn zielen aan het winnen hier. We zijn de roep van God aan het beantwoorden hier. Ik kan dit land niet verlaten. Ik kan weer terug naar Amerika, maar dat is niet mijn bestemming. Hier! Maar ja, IND was het daar niet mee eens. Dus we hadden 2 weken de tijd om onze spullen te pakken en weg te wezen. Maar dat was een nee. Maar onze ja was groter dan die nee. Want wij wisten, als God met je is, wie kan er dan tegen zijn? En geen wapen dat tegen je gesmeed zal worden, zal winnen. Dus ik nam die brief en ik ben een man van geloof, weet je wel. Dus ik nam die brief en ik ging naar boven naar mijn gebedskamer. En daarboven in mijn gebedskamer deed ik dit. Heer, waarom? Waar bent u nou? Heel machtig geloofsgebed. En ik dacht dat God heel erg medelijden met me zou hebben en dat hij enorm, weet je, mijn schouderklopjes zou geven en dat er tissues en Kleenex naar beneden zou regenen van hier, daar, gaat wel, komt wel goed, komt wel goed. Niks daarvan. God zei niks. Weet je wat hij zei? In mijn hart opeens hoor ik dit. Terwijl ik daar nog lig een grote pity party te houden, hoor ik dit in mijn hart. Sta op en prijs hem. En het klonk een beetje zo van direct en een beetje hard. En ik dacht, hier, u zou toch op zo'n moment dat ik in mijn diepste punt zit, zou je toch wat liever zijn dan dit. Dit kan toch niet de stem van God zijn. Ga achter mij, Satan. Maar God wil je de overwinning geven. En de overwinning komt niet zonder geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Dus we moeten in geloof staan. En dat wat daar lag, was geen geloof. Dat was klagen en zeuren en ongeloof. En kijken naar wat er voor me lag in plaats van naar het land dat ik hier had gezien. Je moet het kunnen zien voordat je het kan zien. En ik had het gezien, maar nu keek ik meer naar die brief dan naar wat ik had gezien. Snap je het nog? Dus hij zei, sta op en prijs hem. En langzaamaan pelde ik mezelf van de vloer af. En mijn armen gingen zo. Piepend en krakend omhoog en langzaam begon ik zo. Heer, ik prijs u, halleluja. Oh, want de Heer is goed. Halleluja. God is goed. Prijs de Heer. Gloria God. De Bijbel spreekt over een lofoffer. Nou, dit was er één. Het deed pijn om God te prijzen. Omdat de situatie er niet op leek dat er iets prijzenswaardigs was. Maar ook al kun je het niet zien, God is bezig. Zal ik dat nog een keer zeggen? Ook al kun je niks zien, God is bezig. Je moet het hier zien. Terwijl ik God begon te prijzen, begon er iets hier in mijn binnenste te veranderen. Zoals Romeinen hoofdstuk 4 zegt over Abraham, dat hij er niet op lette dat zijn eigen oude 100-jarige lichaam reeds verstorven was. Maar waar let hij op? Hij lette op de beloftes van God. En hij rekende hem trouw die beloofd had dat hij zeker ook bij machten was om te doen wat hij gezegd had. Zoals de Bijbel zegt in Numeri, dat God is geen mens dat hij liegen zou. Nog een mensenzoon dat hij berouw zou hebben. Zou hij iets zeggen en het niet doen? Nee, als hij het zegt, doet hij het. Halleluja. Halleluja. Dus ik begon God te prijzen en prijzen... Lofprijs is de stem van geloof. Het is geloof in actie. Lofprijs is als, zoals een vis niet op het droge kan overleven. Zo kan de duivel niet overleven in een atmosfeer van lofprijs. Wanneer jij God begint te prijzen, gaat de duivel zo... Ik moet die weg. Waarom? Want de Bijbel zegt, hij troont op de lofzangen van zijn volk. Dus als wij God beginnen te prijzen en te beginnen te danken, te zeggen, Heer, dank u wel dat u mij brengt op mijn bestemming. Dank u wel dat het goede werk dat u in mij begonnen bent, dat u het zeker voleindigt. Dank u wel dat ik zal wandelen als een wonderteken hier op deze wereld. Dank u wel dat elk goed plan en elk goed woord dat u gesproken hebt, volledig in vervulling gaat. Dan begint de duivel te choken en weg te rennen. En eigenlijk wat je aan het doen bent, je bent jezelf in je beloofde land aan het profiteren. Zoals Israël voor Jericho stond en die hoge muren eromheen stonden. Ze begonnen te prijzen en de muren kwamen neer en ze namen de stad in bezit. Het is de stem van geloof. En ik begon God te prijzen en 2 weken later moesten we nog steeds het land uit. Ik denk, nou, dat is geen getuigenis. Ik ben nog niet klaar. We hadden niks gezegd tegen de gemeente. We gingen op donderdag weg, kwamen op zaterdag weer terug. Op zondagochtend was ik daar aan het preken alsof er niks aan de hand was. Halleluja, glorie aan God. Maar ik ben in geloof, ik heb het al gezien. Zondagmiddag kom ik de kerk uit. En je hoofd doet ratslagen van, ja, mooie preek, maar je moet wel het land uit. En ik kom net thuis, we hebben net wat gegeten. Ik zit weer boven, ik krijg een telefoontje, zakenman. Ik zeg, Ben, ik heb gehoord van je situatie. Niet van mij, want ik had niemand verteld, alleen God. Dus ik heb gehoord van je situatie. Mijn vrouw en ik hebben erover gebeden. En wij zetten jou op onze loonlijst voor de komende, weet ik veel hoe lang het maar nodig is. Betalen wij jou, maar niet naar werk komen, gewoon voor Jezus werken. Halleluja. Zorg maar dat je je visum krijgt en dan zien we wel. 3,5 jaar lang heeft deze man mijn salaris betaald. Terwijl wij lekker aan het bouwen waren voor Jezus, bezig waren voor God. Werd al mijn noden voorzien door iemand anders. Halleluja. Binnen een paar maanden hadden we het verblijfsvergunning en Gods werk ging door. Halleluja. Halleluja. God is nog steeds de God die poorten openbreekt. Die ijzeren grendels openbreekt. Die het onmogelijke mogelijk maakt. Als we simpelweg geloven. Zie, ik geloof dat God geloofsreuzen op doet staan hier in Nederland. Die dat land zien en die zeggen, ik ga erop wandelen. Want God zei als je tegen Abraham, wanneer je het gezien hebt, nu sta op en doorkruis dat land. Van het noorden tot het zuiden, van het oosten en het westen, ga er helemaal doorheen. Put your feet on it. Het is makkelijk om dromen te hebben of profetische woorden te hebben. We hebben de kasten mee volstaan. Maar op hoeveel plekken van die dingen hebben we onze voeten gezegd? En dan zit het van mij. Het is van mij. Dit is mijn land. Duivel wegwezen. En elke reus die je probeert tegen te houden, zal vallen voor je neus. Halleluja. Dus het eerste wat we nodig hebben is geloof. Het is tijd, hè? Ik zal snel zijn met die andere twee. Tweede wat je nodig hebt is family. Faith, family. Nadat je gezien hebt waar je heen gaat, moet je weten met wie je daarheen gaat. En te veel mensen missen hun legacy omdat ze met de verkeerde mensen omgaan. En hoeveel zijn nog single, nog niet getrouwd? Oeh, Ashvin, hij is er niet. Nee. Na je keuze voor Jezus... is de belangrijkste keuze die je maakt met wie je trouwt. En te veel mensen maken de foute keuze hierin. Omdat ze compromissen sluiten van, nou ja, goed genoeg is ook wel goed genoeg. Nee. Efeze 3 vers 20 is waar je voor mag geloven. Wat zegt dat? God is bij machten te doen. Ver boven. Zeg het. Ver boven. Ja, jullie kunnen goed preken, ik zie het. Ver boven alles wat je kan bidden of bedenken. Ver boven, ook in dit gebied. Mensen vragen mij, hoe kom je aan zo'n mooie vrouw? Efeze 3 vers 20, baby. Halleluja. Ik ben niet zo goed in heel veel dingen, maar ik weet wel één ding. Hoe ik God moet geloven voor grote dingen. Halleluja. Werkt al 10 jaar en ze is nog steeds blij. Ik ben een levend wonderteken. Amen. Maar waarom zou je compromis sluiten als je Gods beste kan hebben? Je mag God geloven voor zijn beste. De Bijbel zegt in Jesaja 1 vers 19, als je gewillig bent en gehoorzaam bent, dan eet je het goede van het land. Ik wil alleen het beste, halleluja. Ik wil alleen het beste. Ik ben een koningskind. God's best, leave the rest. Halleluja. Waarom zou je compromis sluiten en dan de rest van je leven opgescheept zitten met iets waarvan je weet, nee. Laat het zijn als een droom. En terwijl je die keuze nog kan maken, maak de juiste keuze. En daarin is heel belangrijk dat je ook leert, nee, 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 nee. Ja. En sommigen van jullie denken van, ja, maar ik heb al 100 keer nee gezegd. Dan is ja dichterbij dan ooit tevoren. Amen. Eén ding is zeker. Met de verkeerde persoon aan je zijde ga je nooit die legacy schrijven. Ik heb het gezien, dat iemand een roeping had en met iemand trouwde die roeping helemaal niet had. En één van hun is miserable. Want eentje moet die keuze maken. Ja, ik ga maar doen wat jij zegt of ik ga maar doen wat jij wil. En vaak is het leunend naar degene die niet geroepen is. Want weet het hè, legacy schrijven, het kost je wat. Meer dan €375, by the way. Kost je alles, maar je krijgt er ook alles voor terug. Het kost je alles, maar je krijgt er alles voor terug. Dus je moet iemand naast je hebben die zegt, door dik en dun, door vuur, door regen, door hagel, door storm, door wind, door golven, door whatever, wij gaan achter Jezus aan. Wij gaan Gods roep vervullen. Wij gaan doen wat Jezus zegt. Wij gaan op het woord van God staan, ongeacht de situatie. Want de Bijbel zegt, 1 zal er 1000 doen vluchten, maar 2, 10.000. Je wordt 10 keer zo sterk met z'n tweeën als je in overeenstemming bent. Het probleem is dat mensen met iemand trouwen of met mensen omgaan waar ze niet mee in overeenstemming zijn. En daardoor 10 keer zo zwak zijn. God is een vermenigvuldiger. En we zeggen, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dat is heel Bijbels. So you pick right. Met wie ga je? Met wie ga je dat beloofde land in? Met wie ga je geschiedenis schrijven? Wie roept God naast jou? Jij bent onderweg Gods roep aan het vervullen en God stuurt zo iemand anders. En er is een divine collision. Halleluja. Maar terwijl je nog hier bent, kun je helemaal niet zien dat zij al hier is. Maar samen, er is dat moment waar je samenkomt. Maar het vereist dat je gewoon achter Jezus aangaat. Ik was een keer, kort verhaaltje. Ik was een keer op een verjaardag van een man die werd 60 jaar oud. Die werd 60 jaar oud. Dat is een man die heel succesvol is. Op niet alleen maar één vlak van zijn leven, maar op vele vlakken van zijn leven. En ook als je legacy wil schrijven, dan moet je ook een beslissing maken. Ik ga alleen niet alleen maar succesvol zijn en Gods roep vervullen op het gebied van bediening of business of wat het ook maar is. Maar ik wil ook een succes zijn met mijn familie, in mijn huwelijk, met mijn kinderen, met mijn financiën. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En deze man had een boot gehuurd en op die boot waren er, 150 man denk ik. Mensen uit California, mensen uit Afrika, mensen uit het Midden-Oosten, mensen uit heel Nederland. Mensen die al, vrienden van hem die al 30, 40 jaar kenden. Weet je wel, zijn vrouw, zijn kinderen, op elk vlak van zijn leven, collega's, business partners, op elk facet van zijn leven waren daar mensen vertegenwoordigd die zeiden van, deze persoon heeft zo'n impact op mijn leven gemaakt, deze persoon is zo'n voorbeeld hierin, deze persoon is zo'n goede vriend geweest, zo'n goede collega geweest, zo'n goede baas geweest. En ik zat daar en de Heer sprak tot mijn hart. Wie is er op jouw boot over 30 jaar? Yikes, ouch. Wie is er op jouw boot straks? Weet je, en kijk vooruit, weet je. Misschien ben je 20, 30, whatever it is. Kijk vooruit als je straks 60 bent, bijvoorbeeld. Wie komt er op jouw boot? Wie komt er van jou zeggen van, man, je hebt echt een impact op mijn leven gemaakt. Ten eerste wil je natuurlijk je gezin daar hebben. Dat is echt een legacy. Dat is pas echt een legacy. Dat je vrouw, je kinderen, misschien kleinkinderen, daar zitten en ze Jezus dienen. Dat is de grootste overwinning. Veracht die kleine dingen niet. Dat zijn de grote dingen. Maar daarnaast alle andere sferen van het leven. Echte legacy is niet zozeer één groot ding dat je gedaan hebt in je leven. We herinneren bijvoorbeeld een artiest bijvoorbeeld aan één nummer dat ze geschreven hebben. Of één schilderij dat ze geschilderd hebben. Of één film die ze gemaakt hebben of wat dan ook. Maar onze levens zijn veel meer dan één hoogtepunt. 100 jaar van vandaag zijn er maar een paar dingen die nog echt belangrijk zijn. En dat brengt me gelijk bij het laatste punt en dat is fruit. Faith, waar ga ik naartoe? Family, met wie ga ik daar naartoe? En fruit, waarvoor? Voor wat doe ik het allemaal? Echte legacy is eeuwige legacy. Jezus zei tegen Martha, hij zei, je maakt je druk over heel veel dingen, maar één ding is belangrijk. Eén ding is nodig. En zij heeft het juiste gekozen, Maria had het juiste gekozen. Zie, 100 jaar van vandaag, wat is echt belangrijk? Wat is nog echt van waarde? Ik geloof dat we maar één ding mee kunnen nemen naar de andere kant, de hemel in. En dat is anderen. Dat is mensen, zielen, zielen. Dat is maar één ding dat uiteindelijk echt telt. Is wie is daar met jou in de hemel? En op wie heb jij een impact gemaakt? Dat je een legacy hebt achtergelaten in een gezin. Ik sprak net met pastor Arno. Hij zei, mijn oma diende de Heer radicaal. Mijn ouders dienen de Heer radicaal. Hij en zijn zussen, broer dienen de Heer. Zijn kinderen dienen de Heer. Wat is dat? Generatie op generatie op generatie van legacy die achtergelaten wordt. Maar daar aan het begin is er iemand geweest die oma over Jezus heeft verteld. En die persoon vandaag kijkt naar door de vensters van de hemel en zegt, pastor Arno daar, al die vrucht die hij verzamelt, komt op mijn rekening. Amen. Want er is eentje die zaait, de ander die maait. Maar tezamen ontvangen we ons loon, ieder naar zijn eigen werk. Wat van wat je vandaag doet en waar je vandaag zo druk mee bent, telt nog over 100 jaar. Voordat ik wist dat ik geroepen was in de bediening, zei ik, oké, ik ben niet speciaal genoeg om te prediken. Ik ben daar niet goed genoeg voor. Ik heb te veel fouten gemaakt in de wereld. Super speciale geestelijke mensen zoals Jonathan kunnen dat doen. Toen ik 18 was en naar de club ging, zat Jonathan zijn hele Bijbel door te lezen op 12-jarige leeftijd. Even serieus, ik kwam thuis, hij had 3 keer de Bijbel doorgelezen. Volgens mij voordat hij 13 was. Dus ik zat daar in Bijbelschool, ik dacht, ik ga de Heer wel dienen, maar niet zoals hij. Ik laat dat aan hem over. Laat hem maar profiteren, laat hem maar kerken starten en al die dingen meer. Want God kan mij zo niet gebruiken, daar heb ik te veel voor verknald. Dus ik zei, oké, als ik dat niet kan doen, wat kan ik dan wel doen? Dan kan ik zo hard werken als ik kan, zoveel God mogelijk geld verdienen als ik kan, de zakenwereld veroveren en alles erin pompen. Om maar zulke gasten te ondersteunen. Laat maar iemand vinden die gezalfd is, die geroepen is, die gezegend is door God en laat mij daar maar flink miljoenen in zaaien. Want in ieder geval telt dat voor de eeuwigheid. Misschien is het iets anders. Maar ieder van ons, waar we ook maar geroepen zijn, wat onze legacy ook maar gaat zijn, uiteindelijk moet het een eeuwigheidslegacy zijn. Met eeuwigheidswaarde. Dat wanneer we voor Jezus staan, in Matteüs hoofdstuk 25, laatste vers dat ik lees. Matteüs 25, vers 20 en 21. Er staat, en degene die de 5 talenten had, kwam en bracht nog 5 talenten bij Jezus, of bij de Heer. En zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven en zie, ik heb nog 5 talenten aan winst gemaakt. En zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, vers 21, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van de Heer. Uiteindelijk, weet je wat telt? Die woorden van Jezus. Goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Toen ik uitgezonden werd naar Nederland, zei mijn pastor. Hij zei, ik geef je nog 1 advies. En ik dacht, man, ik had mijn aantekeningenboekje klaar. Ik dacht, ik ga nu echt horen, wijsheid. Al die dingen meer, input. Van de man van God. Weet je wat hij zei? Hij keek me aan. Hij zei, Dat wat de Heer tegen je zegt, doe dat. Dat was al het advies. Maar dat is het beste advies dat ik ooit heb gehad. Waarom? Hij vraagt je niet te doen wat hij vraagt aan iemand anders om te doen. Je hoeft niet Jonathan's race te lopen of Pastor Arno's race te lopen, wedloop te lopen. Je hoeft niet iemand anders te zijn. Maar dat wat hij tegen jou zegt, doe dat. Ik kijk altijd naar mezelf, ik denk ik heb 1 talent. Anderen hebben er 5, ik heb er maar 1. But I'm gonna make that one count. En ik hoef niet rekenschap af te leggen van iemand anders die er 5 heeft. Of naar de mate zoals die ander misschien rekenschap af moet leggen. Want die moest trouw zijn over dat wat hij hem gegeven was. Maar ik moet wel rekenschap afleggen over die ene. En de Bijbel spreekt over 1 dag dat we voor Jezus komen te staan. En dat dan ons hele levenswerk op het altaar komt te liggen. Dan staat de Bijbel, dan zal het vuur komen. En zal dat werk testen of toetsen. Wat voor soort het is, zegt de Bijbel daar. 2 Korinthe hoofdstuk 3. En dan staat er, sommige werk zal zijn als hout, hooi of stro. Andere, goud, juwelen, edelgesteenten. En dan komt dat vuur daar zo, voor de troon van God, voor de ogen van Jezus, die zijn alles gaf voor ons. En wij staan daar, helemaal alleen. Zonder pastoor, zonder broer, zus, weet ik veel wat. Alleen, voor Jezus. Hij hing daar aan het kruis, alleen. Voor jou en mij. Maar wij komen daar ook straks te staan, alleen. Niet alleen, want hij houdt van ons. Maar alleen in de zin van, ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe met mijn leven. En ook al gaat iedereen die kant op, ik kan wel meelopen, maar ik heb een keuze te maken welke kant ik op ga. Want op een dag zal ik moeten zeggen, Heer, ik ben achter u aangegaan. Managementboeken zeggen ze, je moet met het einde, start with the end in mind. Begin iets met het einddoel al in gedachten. Dit is het einddoel. The endgame voor de Avengers fans. Endgame, waar gaat het allemaal om? Goed gedaan. Goede en getrouwe slaaf. Goed gedaan. Ik wil die woorden horen. Meer dan wat dan ook in deze wereld. Ik wil die woorden horen. Dus als er iets is in mijn leven waarvan ik weet dat behaagt hem niet. Of als ik aan het wandelen ben op een route die ik niet moet bewandelen. Of als mijn ogen afgeleid worden om naar links of naar rechts te kijken, in plaats van naar dat hoofddoel van waar hij me voor geroepen heeft. Dan denk ik eraan. Hey, past dit in, is dit in lijn met het einddoel? En zo niet, dan moet het gaan. Want meer dan wat dan ook wil ik horen. Goed gedaan. En op die dag staan we daar voor hem en het altaar en de ogen van God en alle engelen. En alles wordt stil op dat moment. En dan ligt ons levenswerk daar. Hout, hooi en stro of goud, zilver, edelgesteente. En dan komt dat vuur. En het brandt daar op dat altaar en ons hele levenswerk. Als het hout, hooi en stro is, is het allemaal weg. In 1 moment, alles waar we voor geleefd hebben. Dat hele streepje waar we net over hadden op dat graf. In 1 moment weggebrand. Maar voor anderen, en ik geloof voor jou en voor mij. Goud, zilver, edelgesteenten. Wat zijn die dingen? Eeuwige dingen. Eeuwige dingen. Dat we ons leven geleefd hebben met eeuwigheidswaarde. Niet alleen voor het hier en nu. Niet alleen voor mijn comfort nu. Niet alleen voor ik wil my way dit en dat en dat. Nee. Uw wil geschieden, zoals Jezus zei. Heer, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een leven onderworpen aan zijn wil. En ons leven zal zijn als goud, zilver, edelgesteente. En dan komt datzelfde vuur op datzelfde altaar en toetst dat werk. En het verbrandt niet, maar het wordt puurder. En de Bijbel zegt, degene met hout, hooi en stro, die zullen de hemel binnengaan. Je gaat nog steeds de hemel binnen, maar als door vuur heen. Met lege handen. Daarom zegt de Bijbel dat hij op die dag tranen van ons gezicht zal moeten afwissen. Omdat daar mensen zullen zijn die hun hele leven hebben geleefd. En het in 1 moment allemaal zagen vervagen. Omdat ze hun leven geleefd hebben voor aardse dingen. De Bijbel zegt het, set your affection on things above. Richt je aandacht, richt je focus, richt je liefde. op dingen die boven zijn, niet de dingen die beneden zijn. Wat is belangrijk voor God? Mensen. 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 Zielen. Maak mijn leven impact op mijn generatie, op de mensen om me heen. Ben ik een actief deel van wat God aan het doen is in mijn generatie? Degene die goud, zilver en edelsteen hadden, dat vuur komt, test het en het blijft bestaan. En het wordt reiner, meer rein en meer puur. En zij gaan de hemel binnen en de Bijbel spreekt over met hemelse schatten. En dan spreekt de Bijbel later in Openbaring over dat de mensen zullen zijn die zullen hun kronen werpen aan de voeten van Jezus. En hem aanbidden met hun hemelse schatten. Ik geloof dat er voor ieder van ons Gods bedoeling is. Dat we straks naar de hemelpoorten binnen gaan met hemelse schatten. Om iets te hebben om hem mee te aanbidden. Om te zeggen, dank u Jezus voor alles wat u deed voor mij. U gaf u alles voor mij. En Heer, ik heb me alles gegeven voor u. En ik heb geen perfect leven gehad. Niemand van ons. Maar ik heb een perfect hart gehad. Dat volkomen naar u uitgegaan is. De Bijbel spreekt erover in Spreuken. Mijn ziel volgt hard achter u aan. Kan dat van jou gezegd worden vandaag? Zo niet, dan is vandaag de dag om all in met Jezus te gaan. Om er volop in te gaan.